Geachte familie, vrienden en belangstellenden, namens Lies, Connie en Hans, Jacqueline en de kleinkinderen heet ik u van harte welkom in deze afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis van Merike Sophia van der Meijden van Geffen, bij u wellicht beter bekend als Meri. En het zal de familie zeker goed doen om u hier te zien, waardoor ze ook weten dat zij er op een dag als deze niet alleen voor staan. En dan is nu het ogenblik aangebroken dat wij Meri binnen zullen rijden hier in de kerk, zodat zij nog een ogenblik in ons midden kan zijn. En tijdens het binnendragen luisteren wij naar de klanken van het lied Veilig in Jezus' armen. En wil ik u vragen, voor zover dat voor u mogelijk is, om op te staan van uw zitplaats. Dank u wel, u mag uw plaatsen weer innemen. Lies, Connie en Hans, Jacqueline en de kleinkinderen. Toen wij van de week met elkaar, bij elkaar geroepen werden om de begrafenis te gaan regelen voor jullie, voor jouw vrouw, jullie moeder en oma. Toen hebben jullie ervoor gekozen om boven de kaart te zetten het mooiste dat je kunt achterlaten. Het zijn sporen van liefde. We laten je los, intens verdrietig, maar voor altijd verbonden. En dan is nu het ogenblik aangebroken dat wij hier met elkaar in de kerk zijn en afscheid moeten gaan nemen. En afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in goede gedachten van herinnering. Afscheid nemen is stilstaan bij een leven van pieken, met van pieken, van pijn en van vreugde en daarop terugblikkend. Afscheid nemen is met dankbare handen weemoedig meedragen alles wat het waard is om niet te vergeten. Afscheid nemen is het moeilijkste wat er is. Je leert het namelijk nooit. In het licht van dat afscheid nemen En van het delen van herinneringen en gedachten, gevoelens, wil ik Connie vragen naar voren te komen en in memoriam voor haar moeder uit te spreken.
Het mooiste dat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde. We laten je los, intens verdrietig, maar voor altijd verbonden. Woensdag 21 augustus is Ma overleden. Intens lieve moeder, echtgenoot en oma is er niet meer. We missen je nu al. Ik neem u terug in de tijd. Ma is 23 november 1948 geboren aan het gemeenteindeel Wijnen. Ze was enig kind. Ze had een fijne jeugd en ging naar de lagere school in Kerkwijk. Wat later ging ze in Zaltbommel naar de MULO. Ze werd verliefd op de overbuurjongen, Lies. Dat werd haar grote liefde. En in 1969 trouwden ze. En in een rap tempo werden Jacqueline en ik geboren. Aan de ene kant van ons huis woonden wij. En aan de andere kant opa en oma. De vader en moeder van Ma. Oma had reuma en daardoor verzorging nodig. Ma zorgde met heel veel liefde voor haar en later ook voor opa. Met net zoveel liefde zorgden Jacqueline, pa en ik later voor haar. Voor Ma. Jacqueline en ik hadden een fijne jeugd. Ma vond het leuk om met ons dingen te ondernemen. Een rondje fietsen of vissen in de Del vond ze belangrijker dan de vaat. Maar niet alleen wij hadden het fijn met Ma. Alle kinderen uit Del Wijnen hebben mooie herinneringen aan haar. Beroemd is mama's bingo. Kinderen uit het dorp werden uitgenodigd om thuis te bingoen. Vooraf kocht Ma prijzen in Nederhemert, want het spel moest natuurlijk wel ergens om gaan. Aan de eettafel zat Ma achter de bingo-molen. De kinderen met de stift in de aanslag. En dan begon het. Ma draaide de molen, noemde de nummers op en deelde prijzen uit. Ze nam het niet zo nauw met de regels. Want elk kind ging toch wel met een prijs naar huis. Na het overlijden van opa en oma werd Ma ziek. Ook zij kreeg reuma. En dat bepaalde haar en ons verdere leven. Ma ging heel dapper met haar ziekte om, maar had er soms ook moeite mee. Ze wist haar beperkingen. Als ze mensen buiten in de zon bezig zag, dacht ze wel eens, wat zou ik dat ook graag doen. Maar zittend in haar stoel voor het raam, genoot ze en was ze een vertrouwd beeld in het dorp. Iedereen zwaaide naar haar, zelfs als ze er niet zat, je wist maar nooit. Ik hoop dat jullie nog vaak zwaaien, want dat wil zeggen dat jullie aan Ma denken. Ma was goed en lief voor iedereen. Of u nu aan de deur kwam om een slaatje te verkopen, paaseieren of loodjes, Ma kon niemand doorsturen. De deur stond altijd open. Kinderen kwamen langs voor een snoepje en dan zei Ma, ha lieve, vat maar. En daar liepen de kinderen naar de plank in onze keukenkast, die vol lag met snoep en chips. Kozen iets lekkers uit, met in hun achterhoofd de gedachte, morgen komen we weer. In 1993 trouwden Hans en ik. Ma was de trotse moeder van de bruid. En nog trotser was ze toen ze oma werd. Thomas, Merel en Sophie waren haar drie grote geschenken. Ze was dol op hun en dat was helemaal wederzijds. Knutselen bij oma, een pilsje pakken, logeren, iedere zaterdag friet eten of een dutje bij oma op de bank, alles mocht en kon. Ik heb bewondering voor Ma, dat ze zo kon genieten van kleine dingen. Ze genoot zo van een bezoekje aan een tuincentrum. Zitten in de zon of op zondag een rondje door de Bommelerwaard rijden met pa. We hebben heel veel mooie herinneringen aan ma. En ik besef me hoe bijzonder dat is. Eén mooie herinnering die Jacqueline en ik samen hebben, wil ik met jullie delen. In ons ouderlijk huis waren boven drie slaapkamers naast elkaar. Pa en ma sliep in de middelste slaapkamer, Jacqueline in de kamer daarnaast en ik aan de andere kant. Als wij niet in slaap konden komen, riepen we: ma, ik kan niet slapen. En dan riep ma: probeer maar. En dan na even riep ik of Jacqueline weer: ik kan nog steeds niet slapen, ma. In de hoop dat ze zou zeggen: kom maar bij ons liggen. Dan moest pa wel het veld ruimen. En dat lukte soms. Maar ma had ook een ander slaapritueel voor ons. Tellen. Dingen tellen. En dan vroeg ze ons: hoeveel huizen staan er in Delven? Of zoveel huizen hebben rode dakpannen? Of hoeveel mannen en vrouwen wonen hier? En toen ma de laatste tijd zelf moeite had om te slapen, zei ik: weet je nog, ma, dat wij altijd moesten tellen van jou? Misschien moet jij dat ook doen. Afgelopen dagen hebben we gemerkt dat ma erg geliefd was. Geliefd om haar gastvrijheid, om haar liefde voor kinderen en eigenlijk voor iedereen om haar heen. En die liefde mis ik nu al. Sporen van liefde heeft ma achtergelaten. Bij mij, bij mijn vader, bij mijn zus, bij mijn familie en in het dorp. En die sporen blijf ik heel mijn leven koesteren. Lieve ma, we houden van je en we zullen je nooit vergeten.
Connie, hartelijk dank voor hetgeen je met ons wilde delen. Merel, ook jij hebt aangegeven om enkele woorden voor en over oma met ons te willen delen. Mag ik jou uitnodigen om deze kant op te komen?
Lieve, lieve oma, wat was je toch een geweldige oma. Een betere oma hadden wij ons nooit kunnen wensen. Je had alles voor ons over en stond dag en nacht voor ons klaar. Niks was te gek voor je. Al moesten we het hele land af om cadeautjes voor de bingo te verzamelen. Of vier keer op een dag naar de steenfabriek om te kijken of er nog wel stenen waren. Wanneer de telefoon ging bij jou, wist je al hoe laat het was en kwam je ons met plezier ophalen. Ook bracht je ons altijd met een hele grote omweg weer veilig thuis, omdat we nooit bij je weg wilden. We sliepen bij je, we aten bij je en we mochten altijd tot laat opblijven van jou. Maar, lieve oma, we zagen je ook strijden. Van binnen had je zoveel pijn, maar als wij er waren, liep de pijn zoveel minder. We zagen je ook meerdere keren het ziekenhuis in en uitgaan en probeerden je hier altijd in te steunen. Toen we wat ouder waren, kwamen we bij je langs om gezellig te kletsen of even een pilsje te pakken. We hadden elke zaterdagavond frietavond en bleven daar nog bij je hangen. We namen je mee om boodschappen te doen of we gingen samen een rondje rijden. We mochten altijd alles van je en je deur stond altijd open. Je zei altijd: nou lieve, toen we binnenkwamen. En je gaf ons altijd mee dat we moesten uitkijken wanneer we weer weggingen. Lieve oma, wat was je sterk en liefdevol. We gaan je met veel verdriet missen en weten ook dat je nu geen pijn en zorgen meer hebt. Lieve oma, bedankt voor alle mooie herinneringen die je ons gegeven hebt.
Merel, maar ook Thomas en Sophie, hartelijk dank voor hetgeen je met ons wilde delen. Dan wil ik nu de leiding van deze dienst overdragen aan dominee Van de Wind.
We zijn hier bij elkaar om Merke Sophia van der Meijden van Geffen vandaag naar haar laatste aardse rustplaats te brengen. Op 21 augustus is ze uit het leven weggenomen in de leeftijd van 70 jaar. En voordat wij de overledene gaan begraven, bidden we in deze rouwdienst tot God. En we luisteren ook naar zijn woord, het woord van God dat eeuwig blijft. Laat onze verwachting belijden en samen de Heere bidden om zijn nabijheid. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart, die niet loslaat de werken van zijn handen. Grote en trouwe God, barmhartige Vader, wij bidden vanmorgen tot u. U bent de God die ons het leven geeft, ook Mary het leven hebt gegeven. De God die haar kent en heeft gezien, uw woorden hebt geschonken, van uw genade en van hoop. En daar danken we u voor. En we bidden ook vanmorgen om uw hulp en nabijheid. Deze dag dat we haar moeten begraven, van afscheid nemen. In het verdriet en de moeite die dat kost. Heere God, wees ons daarin nabij. We mogen u dank zeggen voor wat u in haar hebt gegeven. Dat u haar hebt gegeven dat ze een geliefde vrouw mocht zijn voor Lies. Zorgzame moeder en grootmoeder voor haar kinderen en kleinkinderen. En voor de liefde die ze heeft mogen geven en ook heeft mogen ontvangen. U zegt daarvoor dank. Dat mensen zoveel voor elkaar mogen betekenen. En ze was ook zo graag bezig met de kinderen. Eigen kinderen, kleinkinderen. Maar ook de kinderen uit de buurt. En we danken u voor de goede herinnering daaraan. Voor die momenten en wat ze daarin betekende. We danken u ook voor de zorg die haar gegeven is in al haar lijden en nood. Vele jaren van ziekte, de reuma, maar ook andere gebreken en moeiten die toenamen. De zorg die ze thuis kreeg, als het nodig is, ook in het ziekenhuis. De mensen die haar omringden, u zeggen daarvoor dank. Dat u daarvoor de kracht hebt gegeven. Ook al kon het zwaar zijn, ook in de achterliggende weken. Zoveel kosten van inspanning. En u hebt daarvoor de kracht en de liefde gegeven. We zeggen u ook dank dat ze uw woord heeft meegekregen in haar leven. Het evangelie van Christus, de kennis van u, de schepper, de Vader in de hemel. Dat haar moeder haar mee heeft genomen naar de kerk. Dat ze later ook daar in de gemeente was om uw woord te horen of ook bij haar ziek zijn thuis kon luisteren. En we bidden, wilt u die woorden van u ook in ons hart leggen, dat we de kracht en de troost en de genade daarin vinden die u aanbiedt. Heere, wees ons nabij, ook in deze dienst. Schenk ons uw Heilige Geest, open ons hart. Mogen zo ook geholpen worden in dit leven, in de vragen van het leven. mogen we zo ook uitzien naar een eeuwige heerlijkheid die u hebt beloofd voor allen die u zoeken. U bidden we om vergeving voor dingen die niet goed zijn geweest. Heere, wilt u ons ook daarin genadig zijn? Mogelijk ook wel zo onder elkaar of tegen degene die nu is heen gegaan. Alles wat niet goed en eerlijk en rechtvaardig is geweest. Wij bidden dat u ons daarin genadig bent. En ons ook leert om naar uw geboden te leven. Tot uw eer. Zegen zo uw woord. Geef u hulp. En wees ons nabij. We vragen dat in de naam van de Heere Jezus Christus. Het enkel genade. Amen. We gaan nu met elkaar zingen. Psalm die u op de liturgie vindt. Psalm 77, het eerste vers. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God, het opperwezen. We zingen van Psalm 77, het eerste vers. We lezen vanmorgen twee gedeeltes uit de Bijbel. In de eerste plaats het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, Job 30, de versen 16 tot en met 26. En daarna uit het Nieuwe Testament, Romeinen 8, vers 22 tot en met 26. We lezen het volgende vanuit de Bijbel in Job 30. En Job, die zegt daar het volgende. Daarom stort mijn ziel zich nu in mij uit. De dagen van mijn ellende grijpen mij aan. 'S Nachts doorboort God mijn beenderen in mij. Mijn aderen zijn niet rustig. Door zijn grote kracht is mijn kleed onherkenbaar veranderd. Hij snoert mij in als de kraag van mijn gewaad. Hij heeft mij in het slijk geworpen en ik ben gelijk geworden aan stof en as. Ik roep tot u, maar u antwoordt mij niet. Ik sta daar, maar u let niet op mij. U bent veranderd in een wreedaard tegen mij. Met de macht van uw hand hebt u zich tegen mij gekeerd. U heft mij op in de wind. U laat me erop rijden. U laat mijn bestaan wegsmelten. Want ik weet dat u mij naar de dood brengt. Naar de verzamelplaats voor alle levenden. Maar zal hij de hand niet uitsteken naar iemand in een puinhoop, als hij daarom in zijn verdrukking om hulp roept? Heb ik niet geweend over degene die moeilijke dagen had? was mijn ziel niet bedroefd over de armen. Toen ik het goede verwachtte, kwam het kwade. Toen ik hoopte op licht, kwam er duisternis. En dan lezen we vervolgens een gedeelte uit Romeinen 8. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. En ik wil vanmorgen in het bijzonder met u stilstaan bij woorden die we vinden in Job 30, vers 24. En daar zegt Job: maar zal hij de hand niet uitsteken naar iemand in een puinhoop, als die daarom in zijn verdrukking om hulp roept? Voordat we daarbij stilstaan, gaan we eerst nog met elkaar zingen het lied Heer, ik kom tot u. Dus we zingen het lied Heer, ik kom tot u. meneer van de meiden, Lies, Connie en Hans, Jacqueline, kleinkinderen van Mary, buren uit Delwijnen en overige belangstellenden. Het leed stapelde zich steeds verder op. En iedereen die Mary kende en bij haar kwam, die kon dat zien. En die kon het weten. De reuma die teisterde haar lichaam al 25 jaar lang. Verschillende operaties heeft ze ondergaan. En ze zag er steeds meer tegenop om naar het ziekenhuis te moeten. Wat voelde ze zich daar ellendig bij? En er kwamen nog meer problemen bij. Haar bloed bleek niet goed. De nieren begonnen te haperen. Ook psychisch had ze het erg zwaar. En de nacht bracht geen rust meer. Ze kon niet meer slapen. Het leed stapelde zich op. Wat helpt je geloof dan nog? Als het niet beter wordt. Terwijl anderen kunnen doen wat ze willen. En je denkt, het is zo ongelijk verdeeld. Dat voelt onrechtvaardig. Wanneer we in de Bijbel zoeken naar een figuur die veel leed te duren heeft gehad, dan denk ik aan Job. In het Oude Testament uit de tijd voor Christus geldt Job als het voorbeeld van uitzonderlijk zwaar lijden. Ja, Job was een zeer gelovige man. Hij was iemand die bijzonder trouw met God leefde. Eerst was hij ook zeer welvarend. Hij was rijk en machtig. Maar Job, zo lezen we in de Bijbel, die raakte alles kwijt. Plunderaars van een vijandig volk roofden zijn vee mee. En ze vermoorden zijn knechten. De bliksem trof zijn bedrijf. Huizen werden verwoest. En als ergste, ook al zijn kinderen kwamen om. Verbijsterend. Arme Job. En toen kwam er nog iets, terwijl hij in diepe rouw was. Hij kreeg zweren op zijn huid. Overal. Van top tot teen. Dat deed pijn. Het jeukte. En terwijl Job in zak en as zat, dat deed men in die tijd ook letterlijk. Men kleedde zich met een zak en gooide as over zich heen. In zak en as zat hij zichzelf te krabben met een potscherf. En weet u wat zijn vrouw tegen hem zei? Die zei, blijf je nog steeds zo vroom? Zegt die God van jou toch vaarwel? Wat heb je daar nog aan? Maar het Bijbelse verhaal dat laat zien dat het voor Job een test is. Zijn geloof wordt zwaar op de proef gesteld. Want de Satan die had gezegd, Job die dient God alleen maar als alles goed gaat. Nou, en dat moet blijken. Maar dat weet Job zelf niet. Hij begrijpt er niets van. Waarom krijgt hij zoveel tegenslag te verduren? Waarom moet hij zo zwaar lijden onder pijn en verlies? En dat zegt hij ook. Zijn worsteling, zijn vragen. Dat hij er niks van begrijpt. We hebben daarvan een klein stukje uit de Bijbel gelezen. Job klaagt zijn nood. Hij roept wanhopig tot God. Hij smeekt om een antwoord. En dat duurt lang. In het stukje dat we hebben gelezen, klaagt hij over dagen van ellende. Het grijpt hem aan. Hij lijdt niet alleen overdag, ook 's nachts is hij onrustig, zo staat er in vers 17. Een borende pijn in zijn beenderen houden hem wakker. Job heeft het in dit stukje over zijn kleed. En waarschijnlijk bedoelt hij daarmee zijn huid. Dat is onherkenbaar geworden, aangetast door die zweren. Gerimpeld, zoals je een kraag insnoert, zo ligt hij gekromd in zijn lijden. Maar het ergste is dat Job niets van God hoort. Wanneer hij bidt, en als hij smeekt en roept, krijgt hij er geen antwoord op. Hij zegt in vers 20, maar u let niet op mij. Zal dat niet het ergste zijn? Dat voor je idee God niet naar je omkijkt. Hoe kan dat toch? Ja, hoe kan dat? Want zo kent Job de Heere helemaal niet. Dat past toch niet bij wie de Heere God is. Bij zijn karakter. Hoe God anders wel helpt. En Job durft zelfs te zeggen: u bent veranderd in een wreedaard voor mij. Ja, veranderd, zo ervaart hij dat op dat moment. Zo onbegrijpelijk is dat geworden. Dit kan toch niet waar zijn? En dan komen we bij die vraag in onze tekst. Maar zal God de hand niet uitsteken naar iemand in een puinhoop als die om hulp roept? Dat zal hij toch wel doen wanneer een verdrukte om ontferming vraagt. Ja, jullie moeder, uw vrouw, die kon het er moeilijk mee hebben. Waarom krijg ik dit allemaal te dragen? Wat heb ik verkeerd gedaan? Dat gaf twijfels en aanvechtingen. Dat gaf ook angst. Dat je nergens meer houvast hebt. Het voorbeeld van groot lijden in het Oude Testament, dat is Job. In het Nieuwe Testament is dat Jezus. Hoewel Jezus de rechtvaardige bij uitstek is. Hij is de vlekkeloos. Hij was altijd gehoorzaam aan de wet van God. En toch werd Jezus verstoten. Ze hebben hem geslagen. Gepijnigd. Hij heeft gruwelijk geleden aan het kruis. Daar is hij gestorven. Ja, Jezus Christus wordt genoemd de man van smarten. Hij was bekend met ziekte. Hij werd veracht door mensen. Hij werd verwond en is geslagen, verbrijzeld. Terwijl Jezus altijd goed heeft gedaan. Terwijl hij met grote liefde omzag naar mensen in nood. Ja, zo heilig, zo rechtvaardig als Jezus, zijn wij geen van allen. Zo zuiver in de ogen van God, zonder enige zonde, daar voldoet geen mens aan. Daarom hebben wij genade nodig. Van huis uit zit het met ons niet goed. Er moet een verzoening plaatsvinden. Dus wanneer wij dan roepen om hulp, mogen we dat niet vergeten. Wij zijn het niet waardig. En we erkennen beschaamd onze gebreken. En zo vragen we vergeving. Vergeving voor onze zonden aan God. Ja, zolang wij daar te trots voor zijn, vinden we geen gehoor. Blijft onze schuld staan. worden gewaarschuwd voor de eeuwige straf. God is rechtvaardig. Wie ongehoorzaam blijft en zich hoogmoedig verzet, stuurt hij weg. En daarom hebben wij ook Jezus Christus nodig. Hij is de verlosser. Hij brengt verzoening. Door hem krijgen wij genade bij God. Door Christus mogen we zeker zijn van een eeuwige liefde. En heb je het dan nooit meer moeilijk? Ja, hier in deze wereld toch wel. Kijk maar naar Job. Gelooft in God. Kende de Heer. Maar dat geloof werd zwaar beproefd. En toch, de toekomst is goed. Ook bij Job. Er komt verlossing. Wat zegt Job verder nog? Hij heeft zelf ook meegeleefd, staat er in vers 25. Heb ik niet geweend over degene die moeilijke dagen had? Was mijn ziel niet bedroefd over de armen? Job ontfermde zich over mensen in nood. Mary heeft jaren haar ouders verzorgd. Toen zij trouwde en toen ze ging wonen aan de Delwijnse straat, toen woonden haar vader en moeder voorin. En al snel kreeg haar moeder reuma. En moest Mary haar de helpende hand bieden. En die heeft zij tot het einde toe ook verzorgd. En toen Mary zelf ziek werd en het leven voor haar steeds moeilijker werd, hebben haar man en dochters haar weer geholpen. En de laatste weken, ja, toen waren ze er hele nachten ook weer mee bezig. Ze riep telkens om geholpen te worden. En wat doe je dan? Ja, je steekt je handen uit naar een mens in nood. Zou de Heere God dat ook niet doen? Die vraag die lezen we in onze tekst van overdenking. Zal God de hand niet uitsteken naar iemand in een puinhoop als die om hulp roept? Dat zal toch wel, dat mag je verwachten. Jazeker. Doet de Heere dat? Job die vraagt het zich vertwijfeld af. Hij is op dat moment wanhopig. Want hij ziet het niet. Hij wacht erop. Hij ervaart het nog zo anders, duisternis. En dat is het moeilijke. Dat is het moeilijke ook in het geloof. Je ziet het vaak niet direct. Gods hulp kan een tijd onzichtbaar blijven. Of je wordt beproefd in het geduld en in vertrouwen. Ondertussen mogen wij tot de Heere roepen. Mogen al onze klachten, ook onze vertwijfeling uitspreken. Bij God is daar ruimte voor. Het staat niet voor niks, ook in de Bijbel. En Romeinen 8, het andere stukje wat we hebben gelezen, dat zegt nog iets meer. Die brief aan de Romeinen, aan de christenen in Rome in die tijd, die is geschreven na de komst van Christus. En daar staat: wij weten dat heel de schepping zucht en gezamenlijk in barensnood is tot nu toe. Ja, dat weten we. Dat zagen we ook bij de overledenen. Er wordt veel geleden. De mensheid is verwond en zucht. Je kunt dat overal in de wereld zien. Heel de aarde zucht, kreunt. Het klimaat, de dierenwereld, de mensheid. Het is in nood. En wij zelf zuchten daarin mee, schrijft de apostel. We verlangen naar de verlossing, dat God alles nieuw maakt. We verlangen naar de verlossing, dat ziekte en rouw zullen verdwijnen, want ellende is zwaar. Ja, in het geloof speelt de hoop een cruciale rol. En over die hoop zegt de Bijbel: wat je hoopt, dat zie je nog niet. De verlossing van het lichaam. Het einde van de traan. Het is nog niet altijd voelbaar. Maar we kijken er naar uit. We verwachten het met volharding. God zal het waarmaken. Hij heeft door Christus verlossing gebracht dat er is betaald voor de zonde. Dat ieder die gelooft vrede bij God heeft. En nu leven in de hoop. In de hoop van de zaligheid. Dat eens heel de schepping verlost zal zijn. En de eeuwige rust aanbrengt. Hoe wij dat volhouden. Ook als je er niks van begrijpt. Hoe kan dat toch? Als we zuchten of lijden. Maar de apostel schrijft de geest. Dat is de geest van God, de Heilige Geest. De geest die komt onze zwakheden te hulp. Wie God kent. Wie tot Christus de toevlucht neemt. Die krijgt de hulp van de Heilige Geest. Zodat je God niet kunt missen. Zodat de hoop blijft leven. Zodat je eens thuis zult komen in het hemelse vaderhuis. Want Heere God zelf, Hij laat niet los die Hem hebben aangeroepen om hulp, die Hem hebben gezocht om genade. Hij laat niet los. Amen. We zullen nu weer gaan zingen en we zingen van Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Psalm 73, vers 12. Laten we nu samen bidden. Trouwe God, Vader van de Heer Jezus Christus, u brengen wij de dank voor uw woord, voor de verschillende stemmen die daarin klinken, door uw Heilige Geest geleid, het roepen in de nood, het vertrouwen, de hoop. En wij bidden, wilt u dat ook zegenen. En uw woord ook voor ons allen waarmaken. Dat wanneer wij roepen, u uw handen naar ons uitstrekt. U ons draagt. U ons de hulp en de kracht geeft die wij nodig hebben. En dat bidden we ook voor Lies. Wees hem nabij. Nu hij zijn vrouw is kwijtgeraakt, ondersteun hem. Nu bidden we het voor de kinderen. Voor Connie en Hans en hun kinderen. Voor Jacqueline Wilt u hen omringen met uw goedheid en dragen. Ook wanneer het gemis gevoeld zal worden. De momenten waaraan er weer gedacht wordt. Het verdriet wat er is. Vanwege het heengaan. Maar ook dat moeder en oma zoveel heeft geleden. Lichamelijk en psychisch. Het zo zwaar voor haar was. Wij bidden dat u ons helpt en krachten geeft en u troost. Ga met ons. Wees ook met allen die lijden onder ziekte. Chronisch. Die veel pijn hebben. Mensen die bevreesd zijn voor de dingen die er zijn en die er komen. Wilt u ook hen troosten en helpen. En het vertrouwen schenken in u, de God van hemel en aarde. En in Christus de zaligmaker. Wees ons zo nabij. Vergeef ons het kwaad. En laat uw naam daarin worden verheerlijkt. Dat we mogen weten wie u bent. Dat we in ons hart ook zo mogen bouwen op uw woord. Om Christus wil. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 103, de versen 7 en 8. Psalm 103, vers 7 en 8. Sluiten we nu af met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.
Geachte familie, vrienden, belangstellenden, en namens Lies, en Connie, Hans, Jacqueline en de kleinkinderen, een enkel woord van dank tot u. En u zult begrijpen, ondanks de enkele woorden, dat het onmogelijk is om iedereen bij name te noemen. En toch willen we een paar namen noemen zonder anderen daarbij tekort te willen doen die niet genoemd worden. Allereerst de huisarts Van Dol, hartelijk dank voor alle medische zorg en ondersteuning die u hebt willen geven het leven van Mary. De medewerksters van de thuiszorg, de STMR, hartelijk dank voor alle zorg die jullie geschonken hebben. En niet alleen alle zorg aan Mary, maar ook de zorg aan het gezin, maar ook alle liefde die jullie geschonken hebben. Hartelijk dank daarvoor. Dominee van de Wind, hartelijk dank voor het leiden van deze dienst en ook voor de begrafenis zometeen. Iedereen die Ma in haar leven en tijdens haar ziekte heeft bijgestaan, heeft meegeleefd, op welke wijze dan ook, in welke vorm dan ook, hartelijk dank daarvoor. Het is en het wordt door Lies en de kinderen en de kleinkinderen nog steeds bijzonder gewaardeerd. Hartelijk dank ook voor uw aanwezigheid hier tijdens deze dienst. En ook zometeen de gang naar het graf. Ook dat wordt door de familie zeer op prijs gesteld. En tenslotte Lies, ook jij, hartelijk dank. Je hebt niet alleen trouw beloofd, maar ook trouw gegeven. En je bent ook trouw gebleven. Ook dat wordt door de kinderen en de kleinkinderen bijzonder gewaardeerd, hartelijk dank voor alles wat je hebt willen betekenen in het leven van Mary. En dan zijn we nu gekomen aan het einde van deze afscheidsdienst hier. En dan zijn we hier ook samengekomen om jouw vrouw, jullie zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma te gaan begeleiden naar haar laatste rustplaats, de algemene begraafplaats aan de Molenstraat te Bruchem, waar we haar zullen gaan begraven. En als u wilt, kunt u met uw eigen auto achter de auto van de familie en de rouwauto rijden naar de begraafplaats. En ik wil u vragen, als we bij de begraafplaats aangekomen zijn, als u daar uw auto parkeert, om dan op de begraafplaats, de parkeerplaats van de begraafplaats, te verzamelen. En als wij de begraafplaats opgaan, om dan achter de naaste familie aan te sluiten. Als wij op de begraafplaats zijn en van de begraafplaats afkomen, dan wil ik u vragen om dat met elkaar in alle rust en stilte te doen. En nadat wij Mary hebben begraven, wordt u uitgenodigd om mee terug te keren hier naar het gebouw ProRegen, het naastgelegen gebouw hier naast de kerk. Hier staat voor u een kopje koffie gereed en een broodje. En na het koffiedrinken heeft u de gelegenheid om de familie, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, te condoleren en of sterkte te wensen. Dan zou ik nu de kleinkinderen willen vragen om hun plaats naast oma weer in te willen nemen. En dan is nu het ogenblik aangebroken dat wij Mary van der Meijden van Greffen uit zullen rijden. En net zoals bij binnenkomst zal de naaste familie haar ook weer uitgeleiden doen. Alle overaanwezigen wil ik vragen om hier nog een ogenblikje te wachten totdat ik bij u terugkom om u verder uit te nodigen. Tijdens het uitrijden luisteren wij naar de klanken van het lied Blijf bij mij, Heer. En wil ik u vriendelijk vragen, voor zover dat voor u mogelijk is, om op te staan van uw zitplaatsen.